Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De collectes zijn in eerste rondgang voor de kerk, in tweede rondgang voor de Stichting Geformeerd Jeugdwerk en bij de uitgang voor het bouwfonds, hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De schriftlezingen zijn, gekozen in verband met het onderwerp uit de Dordtse leerregels, vanmiddag Jesaja 40, Jesaja 40 en uit Job, hoofdstuk 1, hoofdstuk 1 een aantal verzen en ook uit hoofdstuk 42 een aantal verzen, Job 42. Tot zover de afkondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 139, het zevende en het achtste vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wondere macht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, altoos loven. Psalm 139, vers 7 en 8. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen en aan de hand van de 12 artikelen. Aansluitend willen we instemmen met Psalm 128, vers 4. Blijft gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw beden het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vrede. Psalm 128, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden eerst om Gods leiding door zijn geest in de opening en de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe ontfermer, wij mogen op deze zonovergoten zondag ook ons vanmiddag stellen op uw uitnodiging voor uw aangezicht. En u bidden wij, Heren, dat uw vriendelijk aangezicht over ons zal stralen, ook in de opening en de bediening van uw woord. Dat kan niet als wij daarbij zien op onszelf, dan zou uw aangezicht moeten toornen. Maar als wij afzien van onszelf en zien op u de Heere, dan leren we het geheim verstaan, het heilgeheim, dat u gedachten van vrede hebt gehad van eeuwigheid af over mensen zoals wij. En dat daarom wij de zonnestralen van uw lieflijk aangezicht niet hoeven te verdienen, maar dat die worden geschonken vanwege uw eeuwige liefde, vanwege het offer van de Heer Jezus Christus en door de genadekracht van de Heilige Geest, die de afstand overbrugt en ons vindt en u brengt aan het hart, zodat we amen mogen zeggen voor het eerst en opnieuw. Rijk dat er een volk is dat daar verwonderd over mag zijn, dat daaruit mag leven, dat daarvan mag zingen, dat eigenlijk nooit kan begrijpen, dat wonder, omdat het altijd uitstijgt boven ons begrip, omdat het van u komt en van u blijft gelukkig. Heere, wat is dat een zegen. Dan komt u ook steeds opnieuw met uw genade over. Daar bidden wij om hier in het kerkgebouw, als ook bij de kerktelefoon, als we mee mogen luisteren en mee mogen bidden en mee mogen zingen. U kent de kudde, Heren, de schapen en de lammeren. U weet wie wat nodig heeft. En zo bevelen we elkaar aan uw trouwe zorg aan. Ook vanmiddag, als het over een heel teer onderwerp zal gaan, jonggestorven kinderen en de vragen daaromheen, dan bidden we van u, Heren, of uw woord en geest ons mag leiden, de dominee in het preken en ons allen in het luisteren. En zeker ook als wij zelf een kind hebben verloren door de dood, of als baby, of als kind, of als jongere. Heren, dat zou rijk zijn als u dan ook die troost wilt geven die er overblijft voor het volk van God. Gedenk allen die op deze 4e mei terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog en met name ook aan geliefden die zij moesten missen. Wil herinneringen die soms nog pijnlijk zijn, juist op gedenkdagen, ook stellen in het licht van het werk van de trooster. U die hebt die trooster gezonden, Heere, sinds u in de hemel aankwam. En die is aan het werk. Mogen we ons ook verblijden in de troost op grond van uw gunst die er is voor die u vrezen. Gedenk ons land en volk. En wij bidden u, Heere, dat we die geschonken bevrijding niet zullen verkwanselen door de gebondenheid aan de machten van de duisternis. Want dan zal het met dat land in het uiteinde erger zijn dan in het begin van de bevrijding. We bidden voor onze koningin op deze gedenkwaardige dag, ook vanmiddag. Wilt u haar nabij zijn met die haar lief zijn en haar tot een zegen stellen in alle omstandigheden en in alles wat van haar verwacht wordt. En ook bij het ouder worden genadig schenken van omhoog, opdat ze uit die genade zou leven en haar werk zou mogen doen. We bidden voor Annette van der Linden. Heere, wilt u haar gedenken? Maak het haar gemakkelijk om te acclimatiseren daarin die verre hoofdstad, in een heel andere cultuur. En geef ook sociale contacten met mensen met wie ze Nederlands kan spreken, maar ook met andere mensen. Ook met mensen die zich samen met haar mogen verwonderen over Gods voorzienige leiding. Opdat het haar gemakkelijk gemaakt zal worden om de missie straks te kunnen vervullen. U bent toch de God van heel de aarde. Zegen ons met en voor elkaar, Heere. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden en pleitend op uw blijvende zorg om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst het bekende loflied uit Jesaja 40, vers 1 tot 11. Gekozen omdat het accent aan het slot van dit stuk ligt op Gods herderlijke zorg aan de lammeren. Jesaja 40, vers 1 tot 11. En daarna willen we zingen uit Psalm 22, vers 5. Psalm 22, vers 5. Aan 's moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij zijt, o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Psalm 22, vers 5. Na de eerste schriftlezing, Jesaja 40, vers 1 tot 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van een roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei worden gemaakt. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Dan uit Gods openbaring in het boek Job, het eerste en het laatste hoofdstuk. Eerst Job 1. En daarvan de versen 18 tot 22, waar Job de onheilstijding krijgt van het sterven van zijn kinderen. Maar de heilsboodschap doorgeeft, nochtans, van de goedheid van God. Job 1, vers 18 tot 22. Job 1, vers 18. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stootte aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen, zodat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. En viel op de aarde en boog zich neer. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. En dan hoofdstuk 42, het laatste hoofdstuk van het boek Job. Waar Job door Gods genade eruit is. En hij krijgt dan een dubbel bezit, maar dan is het opmerkelijk, gemeente, dat hij geen dubbel aantal kinderen krijgt, want die gestorven kinderen, die waren bij de Heere. Job 42, vers 10 tot 17. Job 42, vers 10 tot 17. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden en aten brood met hem in zijn huis en beklaagden hem en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heere over hem gebracht had. En zij gaven hem een iegelijk een stuk geld en ieder ook een gouden voorhoofdsiersel. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen en 6.000 kamelen en 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochters. En hij noemde de naam van de eerste Jemima en de naam van de tweede Kezia en de naam van de derde Keren Happug. En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het gehele land als de dochters van Job. En haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. En Job leefde na deze 140 jaren, dat hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen tot in 4 geslachten. En Job stierf, oud en der dagen zat. Tot zover. We willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 71, vers 4, 5, 12 en 13. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund, ik waar lang verloren. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. Psalm 71, 4, 5, 12 en 13 als inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147, vers 10. Gemeente, ik preek nog een keer over de Dordtse leerregels, paragraaf 17 uit het eerste hoofdstuk, omdat ik een aantal vragen heb gekregen uit de gemeente over bepaalde dingen die daarmee samenhangen. Ik zal ze straks in de preek noemen. En ik wil proberen vanuit Gods woord daar vanmiddag een antwoord op te geven. Daarom lezen we nog een keer Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17... over de eeuwige toestand van jonggestorven kinderen. En ik betrek daarbij een stukje uit het besluit van de Dordtse leerregels. Dat vindt u helemaal achter hoofdstuk 5. Maar eerst dus Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17. Aangezien wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, dat getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En dan achter hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels vindt u het zogenaamde besluit. Dat staat met hoofdletters heel duidelijk aangegeven. En daar wil ik een enkele zinsnede uit lezen die ook gaat over jonge kinderen die sterven terwijl ze nog drinken aan de borst van de moeder. Het besluit achter hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. En dan, dat is een lang stuk, maar ongeveer op de helft. Daar begin ik te lezen. Iets boven het midden. Dat begint dat vele onnozele kleine kinderen. Daar begin ik te lezen. Ik hoop dat u het ziet, zodat u die korte zinsnede die ik lees, mee kunt lezen. Dordtse leerregels, het besluit dus, en net op het midden van dat besluit één lange zin. Dat vele onnozele, dat is onschuldige, kleine kinderen van de gelovigen van de borsten van de moeders worden afgerukt en tiranniek in het helse vuur geworpen. Zo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed van de kerken bij hun doop, en wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerken niet alleen niet belijden, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Tot zover. Ik kom daar straks in de preek op terug. Geliefde gemeente, we hebben ondanks de eerste preek gehad over paragraaf 17 en paragraaf 18 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En wij vonden daarin een parel van christelijke troost. Ik ben daar door mijn ambtsbediening meermalen bij bepaald, als je ervoor kwam te staan dat je babytjes moest begraven of jonggestorven kinderen. En er zo bij bepaald dat je dan bij de ouders zag als ze het met de Heere verwerkten, dat ze een troost hadden. Ondanks dat ze het kistje zelf in het grafje zetten in Nunspeet of in Friesland. Dat ze dat toch konden doen doordat ze een troost van boven hadden. En die troost die is eigenlijk hier in paragraaf 17 kort en bondig op grond van Gods woord verwoord. En die troost ligt daarin hoe God de Vader in de hemel zulke kinderen, jong gestorven kinderen, ziet en behandelt. Nu kreeg ik naar aanleiding van die preek verschillende vragen. Ik zal er 5 van noemen en die hoop ik dan in het tweede punt vooral te beantwoorden. De vragen luiden als volgt. Dominee, hoe zit het met vroeg gestorven kinderen van niet-gelovige ouders? Dus wel mensen die in de kerk zijn, maar niet zelf nog bewust tot geloof gekomen zijn. Dat is de eerste vraag. Tweede, is er geen enkele hoop voor kinderen van heidenen die jong sterven? Derde vraag, hoe zit het met kinderen die ongedoopt sterven? Vierde vraag, wanneer houdt het genadeverbond, waar dus de doop een teken en zegel van is, op? En vijfde vraag, geldt deze troost uit paragraaf 17 op grond van de schrift ook voor ouderen en jongeren, verstandelijk beperkte kinderen, jongeren en ouderen? Nou, een selectie uit de vragen die ik ontving. Dank voor uw betrokkenheid. En ik wil graag onder inwachting van de zegen des Heren proberen daarover iets te zeggen op grond van Gods woord. Thema voor de prediking is: je bent een parel in Gods hand. 3 gedachten. Ten eerste, waarom ben je dat? Ten tweede, van wie ben je dat? En ten derde, wanneer ben je dat? Ik herhaal. Je bent een parel in Gods hand. Ten eerste, waarom ben je dat? Ten tweede, van wie ben je dat? En ten derde, wanneer ben je dat? Waarom is nou deze korte paragraaf 17 in de Dordtse leerregels ingevoegd? We moeten dat zoeken in de achtergrond waarvan we iets gelezen hebben in het besluit. Die ene lange zin die ik u voorgelezen heb, dat is het standpunt van de remonstranten. Die zeiden, die steile gereformeerden, die hebben een verkiezing uitgedacht. En de kinderen, de zuigelingen, worden daar de dupe van. Ik lees nog even iets uit die zin. De remonstranten die betichten dus de Bijbels gereformeerden ervan dat vele onnozele, onschuldige kleine kinderen van de gelovigen van de borsten van de moeders worden afgerukt en tyranniek in het helse vuur worden geworpen, zodat hun nog het bloed van Christus kan baten, nog de doop, nog het gebed van de kerken bij hun doop. Nou, dat is een karikatuur, hè? Zo leerden de gereformeerden dat helemaal niet. En zo leert de Bijbel dat helemaal niet. Ze verfoeien het zelfs, staat er in het besluit. En ze verwerpen het met alle Bijbelse kracht die in hen is. Het is een karikatuur, maar daarop wordt vaak de kerk beoordeeld en veroordeeld. Men heeft ook niet de bedoeling gehad om echt in discussie te gaan, maar eigenlijk alleen maar om te schimpen. En dat hebben die remonstranten dan zo gedaan dat ze de God van de verkiezing voorstelden als een wrede boeman, als een tiran. En dat ze verbond en verkiezing tegen elkaar uitspeelden. En dat ze, kijk, als je dat voorbeeld gebruikt van die kindertjes die aan moeders borst zitten en die worden dan door een gereformeerde hand, ik zeg het maar plastisch, van moeders borst afgerukt en die komen dan in het vuur, bij wijze van spreken, van de hel. Nou, mensen, dat leert de schrift niet. En dat leerden de kerken ook niet. Maar zo speel je natuurlijk wel op een gevoelige manier in op de menselijke emoties uit die tijd waarin de kindersterfte groot was. Er verschenen in die eeuw zelfs pamfletten en strooibiljetten, flyers zouden we tegenwoordig zeggen, waarin zwangere vrouwen werden gewaarschuwd tegen de gruwzame leer van die gereformeerde predikers. En zo komt paragraaf 17 in de Dordtse leerregels terecht. Want toen die aantijging er kwam, toen hebben de gereformeerde vaderen er geen vraag over laten bestaan, hoe zij het zien op grond van de Bijbel en hoe de Bijbel erover spreekt. Namelijk op de manier van de troostvolle belijdenis van Gods verkiezende zondaarsliefde. Daar gaat het om. Ik heb de vorige keer ook gezegd, hè, de verkiezing dat is geen blokkade om zalig te worden, maar dat is juist het geheim van de zaligheid voor al Gods volk en kinderen. En aan die afwijzing van die aantijging door de remonstranten hebben we dus een van de teerste passages uit de Dordtse D-regels te danken. Deze paragraaf 17, waarin de spanning tussen verbond en verkiezing wel voelbaar is, maar waarin toch de troost van Gods ontfermende zondaarsliefde zo heerlijk beleden wordt. De achtergrond was dat die remonstranten, die rekenden niet zo erg met de zondeval. Die zeiden, baby's, die worden natuurlijk zalig. Natuurlijk, en dan bedoel ik natuurlijk echt als van nature. Want ze leefden aan de diepe zondeval voorbij. Natuurlijk worden die kinderen zalig. En daarom staat het ook in hun aantijging, onschuldige kleine kinderen. Maar de Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament, als ik me daar nu alleen toe beperk, dat wij allen kinderen des torens zijn. En op grond daarvan zegt het doopformulier dat ze daarom ook deel hebben aan de verdoemenis in Adam. En dat hebben wij als ouders, als we kinderen hebben, doorgegeven aan het nageslacht. Huiveringwekkend. Wij zijn gevallen in Adam en we hebben ons nageslacht daarin meegesleurd. Maar, dat is de ene kant. Dat weet God natuurlijk ook als geen ander. Dan zegt het doopformulier dat ze in Christus geheiligd zijn. Weet je het voorbeeld dan van de vorige keer, jongens en meisjes? Dat je door de doop, door het genadeverbond, eigenlijk onder het afdak wordt gezet van de kerk. En onder dat afdak van de kerk, daar wil het regenen van Gods genade door zijn lieve geest. En nou, dat is Gods manier van handelen met kinderen van de toren. En zo worden ze een parel in Gods hand. Onze jongens, toen ze nog klein waren in de pastorie van Nunspeet, die speelden op een bepaald moment met sterren en hemellichamen en manen en planeten, die kon je aan het plafond plakken. Dat was een fluoriserend materiaal. En als het licht dan in de slaapkamer uitging, dan had je een verlicht plafond met al die manen en die sterren en die planeten en die zonnen. Maar gaandeweg nam het licht af. Kijk, zo is het nou als we in het genadeverbond onder het licht van de Here komen te staan. Dat licht hebben we zelf niet, dat licht moeten we ontvangen. Maar zo word je nou een parel in Gods hand. God heeft je niet over voor de eeuwige dood. God heeft geen lust in de verdoemenis van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. We zijn allemaal in het donker, maar we hebben het licht van de Here nodig. En dat licht van de Here dat we verzondigd hebben, dat is er toch. Denk aan dat beeld, hè, van die fluoriserende manen en planeten aan het plafond in de slaapkamer. En zo is het geestelijk natuurlijk nog veel sterker. Dat licht van Gods vriendelijk aangezicht, dat straalt ook over het nageslacht. Vader, Zoon en Heilige Geest, die komen zo naar ons en onze kinderen toe, als het licht der wereld, als het licht van genade, als het licht van ontferming. En daar komt de zonde des te beter uit. Maar dan staat die zonde altijd in het licht van Gods vergevende ontferming. En zo mag het jonge geslacht, gedoopt of nog niet gedoopt, staan in de lichtkring van Gods genadeverbond. En dat is eigenlijk in paragraaf 17 op grond van de schrift de kracht of de weldaad van het genadeverbond. Je bent een parel in Gods hand. En dan de tweede gemeente. Wat opvalt is dat paragraaf 17 zo heel kort is. Kort en bondig. Het is het kortste stukje uit de hele Dordtse leerregels. En wat ik altijd ook heel mooi vind, is dat er niet ingegaan wordt op allerlei nieuwsgierige vragen, maar dat de lijn vastgezet wordt vanuit de schrift. Hoe ligt het nou van God uit naar een zondaar toe met zijn nageslacht? En als je die lijn goed ziet, dan kun je zelf de toespitsing maken. En dat leert de Heere ook zijn volk. De Heilige Geest, dat viel mij op als ik zo'n begrafenis moest leiden van godzalige ouders die een kindje moesten wegdragen. Dat de Heere er dan zelf voor zorgt. En dat ze dan zo de belijdenis bijvallen op grond van de schrift. Daarom vind ik het wel heel fijn dat er vragen gesteld zijn over die preek. En wil ik ook proberen in het tweede punt die vragen voorzichtig te beantwoorden. Ik herhaal eerst de eerste vraag. Hoe zit het met vroeg gestorven kinderen van niet-gelovige ouders in de kerk? Ja, gemeente. Moeilijke vraag. Wie zelf niet in dat levende geloof staat, wie nog onbekeerd is in de kerk, dat kan natuurlijk, ook als je belijdenis hebt gedaan. Wie nog niet in dat levende geloof staat en een kind moet verliezen, nou dat grijpt diep in, dat is vreselijk. Maar die heeft dan soms niet ook de beleving van de troost die hier nou juist beleden wordt. Al zegt Jacobus Fruytier, ik heb die de vorige keer ook aangehaald, dat er geen twijfel aan bestaat dat dat kind verloren zou gaan. Het is zeker behouden, wil hij zeggen. Net als een abia, vorige keer ook genoemd, hè, dat kind van die goddeloze koning Jerobeam, die jong stierf voordat hij zelf bewust kon gaan zondigen, omdat er wat goeds in dat jochie was voor de Heere. Dus de Jacobus Fruytier, dat is een oude schrijver, en Spurgeon, zijn naam kan ik in dit verband ook noemen, die denken heel ruim. Spurgeon zegt, er zijn veel meer kinderen in de hemel dan je ooit zult hebben kunnen denken. Zo ruim en zo mild en zo goed is God. Dat is de eerste vraag. Je bent een parel in Gods hand. En op grond van het feit dat God je apart gezet heeft in het gezin waarin je dan geboren bent als kind en waar zo'n kind dan jong sterft, ga je niet verloren, maar kom je eeuwig thuis. Tweede vraag, is er hoop voor kinderen van heidense ouders? Hele moeilijk, nog moeilijker vraag, gemeente. Dus mensen die buiten de kerk leven, die niet met God en zijn gebod van doen hebben. Wij weten niet wat God zal doen met de kinderen van ongelovigen. Heidenen dus, onbesnedenen. Wij kunnen Gods barmhartigheid niet doorgronden. En we kunnen ook Gods barmhartigheid niet bepalen in de zin van beperken. Ik moet wel zeggen, als je de stukken leest uit de acta van de Dordtse synode, dat de synode hier op grond van de schrift terughoudend is in de officiële uitspraak. Al was het wel verschillend, de verschillende leden van de synode dachten ook er verschillend over onderling, maar de synode als synode is terughoudend om hierover een uitspraak te doen. Er is geen tekst in de Bijbel te vinden op grond waarvan ongelovige mensen en hun nageslacht zalig zouden kunnen worden, want er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden, de Heere Jezus Christus. En die gekruisigd. En als je daar niet in gelooft, ja dan, hoe zal het dan zijn? Alleen is het wel zo, gemeente, er staat ook in de Bijbel dat mensen die nooit van het evangelie hebben gehoord anders behandeld zullen worden dan mensen die de weg gewezen kregen, maar die niet zijn gegaan. Zalig worden, dat is een wonder. Zalig worden blijft een wonder. Ook voor een baby. Het is dus nooit vanzelfsprekend. Zalig worden is genade, 100% genade van God. En we moeten zeggen dat deze heidense kinderen niet staan in de lichtkring van Gods genade. Dat wordt in de stukken van de Dordtse synode wel gezegd. Alleen Spurgeon is hier weer heel ruim. En wat de synode dan niet wil doen, die wil dat beperken tot de verbondskinderen die onder het afdak van de kerk zijn gezet. Maar Spurgeon zegt, nee, op grond van Gods oneindige liefde zijn alle kinderen, ook alle heidenkinderen, die in hun jonkheid sterven, zalig. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Wilhelmus Abrakel, die ziet dat wat voorzichtiger, die blijft wat meer in de lijn van wat ook de Dordtse synode heeft gezegd. Die beperkt die zaligheid alleen tot kinderen die aan de kant van God gezet zijn, dus onder het afdak van de kerk. En daarmee is die in de lijn van Calvijn en Luther en Thomas Bostel. Dan de derde vraag, gemeente. Kinderen die niet gedoopt worden, hoe zit het daarmee? Laten we er goed op letten, gemeente. De doop maakt nooit zalig. Ook niet als je volwassen gedoopt wordt. De doop maakt niet zalig, dat is rooms. Dus als een kind niet gedoopt is, dan betekent dat niet dat een kind daarom verloren zal gaan. Mijn vrouw heeft me vroeger wel eens verteld dat zij nog in de opleiding voor verpleegkundigen ook nog kwamen te staan voor het aanleren eventueel van de zogenaamde nooddoop. Als je dan met roomse ouders te doen kreeg in een kraamafdeling en dat babytje stierf, dan mocht je ook het lichaampje van dat kindje nog dopen nadat het gestorven was, zolang het warm was. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar dan hoor ik dat straks wel. Maar dat is natuurlijk moeilijk voor mensen die denken dat dat echt zo moet. En dat is de Roomse lijn. Omdat de Roomse denken, als je gedoopt wordt, dan sta je in de stroom van Gods genade. Niet eerder. Zo komt de Heilige Geest via het doopwater je leven binnen. Ik heb de Nunspeet één keer gehad dat een stel met al 4 kinderen nog een kindje kreeg in het ziekenhuis geboren, dat jochie stierf. En ik zou net met vakantie gaan. En toen belden ze me of ik dat kindje wilde dopen toen het al gestorven was. Maar ja, we gingen met vakantie. Ik ben er wel naartoe geweest en heb eerlijk daarover gesproken. Ze stonden er toch op dat het gebeuren zou. En toen heeft de ziekenhuispastor de dag daarna dat kindje alsnog gedoopt. Je moet daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, gemeente. Maar de zaligheid hangt niet aan de doop, maar is een bevestiging van het verbond van God en van het objectieve woord van de Heere, dat ook als een zegen schuift over het leven en over de ziel van dat kind dat uit christelijke ouders geboren wordt. Je bent in het verbond zodra je geboren bent in een christelijk gezin. Ik moet het nog anders zeggen. Je bent in het genadeverbond zodra je als babytje ontvangen bent in de moederschoot. Zo groot is God. Zo strekt hij zijn zegenende handen uit over het nageslacht. Je bent een parel in Gods hand. En daarom is een nooddoop beslist niet nodig. De vierde vraag. In hoeveel geslachten gaat het genadeverbond nog door, ook als de ouders ontrouw zijn? Ja, een hele wezenlijke vraag. Kijk, je kunt dat soms in 3-4 geslachten zien, helaas. Ouders die zijn nog trouw. De kinderen die zie je niet zoveel meer. Die zijn niet onkerkelijk, maar ze leven niet echt mee. De kleinkinderen, ja, die worden misschien nog wel gedoopt, maar ja, die komen helemaal niet meer. En het vierde geslacht leeft eigenlijk weer alsof er geen God was, alsof er geen eeuwigheid is, alsof er geen Bijbel is die hen nodigt tot de gemeenschap van de Heere. Ze raken helemaal los van de kerk. Hoe ver gaat nu het genadeverbod? Moeilijk, gemeente. Moeilijk. Om daar het laatste woord over te zeggen, want wij beoordelen dat uiteindelijk niet. Het is God zelf die dat beoordeelt. Ik heb altijd veel gehad aan wat er in de Wet des Heren staat. Dat de Heere de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen in het derde en vierde geslacht, niet automatisch, pas op, het is geen automatiek. Er staat bij van degenen die hem haten. U kunt misschien zelf in uw geslacht of in uw familie of in uw omgeving wel iemand zien. Die ouders hebben echt hun best gedaan. Die zijn een voorbeeld geweest van een christelijke levenswandel. En toch haakt het niet in het hart van kind of kleinkind. En dan komt er een haten. Dat betekent niet het haten zoals wij dat meestal onder verstaan. Maar een God niet op de eerste plaats stellen bij het nageslacht. En ik denk dat dan wel een keer het genadeverbond ophoudt. Maar laten we over de kracht van dat genadeverbond nooit klein denken. Want in diezelfde wet staat: maar ik, de Heere, doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij vrezen. Nou, dat is nou typisch. De rijkdom van God tegenover de benepenheid van ons mensen. Zeker als wij niet staan in het levende geloof. Maar we moeten denk ik wel de hand in eigen boezem steken. Niet naar een ander kijken, maar de hand in eigen boezem steken. Opvoeden, christelijk opvoeden van je kinderen, van je catechisanten op de jeugdvereniging, dat is niet gemakkelijk. Het is ook niet onmogelijk. Het is niet gemakkelijk. En toen onze kinderen op kamers gingen wonen, dan heb je eigenlijk de testcase, hè. Dan moeten ze het overnemen van binnenuit. De gang naar de kerk en het deelnemen aan het gemeentelijke leven. Dat heb je niet in je macht. Dat is genadekracht, mensen. Maar dat we dan als ouders en als catecheten en als opvoeders en als mensen die voor de klas mogen staan, ook heel belangrijk, toch iets mogen hebben van die doorzichtigheid van het leven. Ook met onze gebreken. Toch iets van de doorzichtigheid mogen hebben tot op de Heer Jezus, tot op Gods zondaarsliefde. Zodat we dat toch doorgeven, ook in ons doen en laten. Hoe ver gaat het genadeverbond? Ik kan er het laatste woord niet over zeggen, gemeente. Maar ik wil deze vraag besluiten met dit te zeggen. Wat de Heer Jezus zegt, strijd gij, strijd jij om in te gaan. Niet redeneren, maar de geloofshouding ontvangen door de drie enige God van wat er in paragraaf 17 op grond van de hele Bijbel zo prachtig beleden wordt. En dan de troost ook smaken als de wind tegen wordt of als de Heere een dierbaar pand afneemt waar we zo van hielden. En dan de vijfde vraag. Geldt deze troost altijd ook voor verstandelijk beperkte jongeren en ouderen? Mooie vraag, wezenlijke vraag. Laat ik vooraf mogen zeggen, gemeente, dat we nooit moeten spreken van geestelijk gehandicapten. Want dat zijn we allemaal sinds onze val in Adam. Geestelijk gehandicapt. Hier wordt bedoeld mensen met een verstandelijke beperking en soms ook met een lichamelijke handicap. Geldt deze troost in paragraaf 17 ook voor hen? Ik had in Nunspeet het pastoraat over mensen van Philadelphia, het laagste niveau. Zij woonden in Vierhouten. Toen ik daar voor het eerst kwam, kon ik er niet goed mee omgaan. De geschondenheid van deze mensenlevens. Geen contact was mogelijk, verbaal. Maar ik las altijd wel en ik bad met ze, omdat dat toch de dimensie is, als wij het hart niet kunnen bereiken, dan kan de Heere wel. En ik heb ook drie van die mensen moeten begraven, ook vanuit deze overtuiging, je bent een parel in Gods hand. Dat dan vooraf. En wat zien we nou vaak in het leven van verstandelijk beperkte mensen? Ik mag dan hier in de oude kerk ook af en toe zo'n dienst leiden. Ik doe dat graag. Want je ziet soms in het leven van deze mensen een dieper geloven. Een vaster aan de Heere verbonden zijn. Een hartelijker geloofsleven. Een vrijmoediger en blijmoediger getuigenis dan mensen met een gezond verstand. Die gaan vaak redeneren. Dat is bijzonder. Al hebben deze mensen natuurlijk ook genade nodig. Die hebben ook hetzelfde nodig als wij allemaal. Maar soms is het net alsof ze tot een teerdere en een diepere overgave komen. Omdat ze zich uit handen geven aan de nodigende God. En wij kunnen soms met een helder verstand een parasol gebruiken, een grote parasol. Zodat we de lichtstralen van de Here van ons afhouden. Of als we onder het afdak van de kerk gezet zijn waar het regenen wil van het kostbare bloed van de Here Jezus op onze levens en harten. Dat we met een grote paraplu opzitten en zo de zegen van de Here van ons afhouden. Verstandelijk beperkte mensen, je bent een parel in Gods hand. Mag ik een enkele tekst bij noemen over de armen, over de nooddruftige, dat is de behoeftige, iemand die de hand op moet houden. En bij een verstandelijk beperkte is dat dan soms ook de geaardheid van heel het leven. Over de nooddruftige zal ik mij ontfermen. Of die prachtige tekst bij Zacharia. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En de kleinen in die tijd van de terugkeer uit de ballingschap, dat waren de mensen die het niet verwachten van hun eigen inzicht en hun ellebogenwerk, maar die op de knieën kwamen en die in afhankelijkheid van de Here zeiden, ook al lagen ze eruit in de gemeenschap, Here, vervult u uw belofte in mijn leven. Of die tekst uit Jesaja 40 die we samen gelezen hebben, de Here zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtjes leiden. Wij kunnen, gemeente, van verstandelijk beperkte mensen die de Here vrezen, nog wat leren uit hun geestelijke houding ten opzichte van God. Wat een rijke God in de verkiezing, gemeente. Wat een barmhartige Vader. Wat een tere zorg, juist ook voor het zwakke. Je bent een parel in Gods hand. En daarom is er ook voor onze gehandicapte kinderen een plaats in Gods huis, omdat er een plaats is aan Gods vaderhart en in Gods vaderhuis. Ook als ze ouder worden en misschien het niveau houden van jonge kinderen, ze zijn bij de Here bekend. En dan het laatste punt, gemeente, je bent een parel in Gods hand. Wanneer geldt dat? Nou, dat geldt als het werk van de Here in je leven is. En daar wil de Here met je naartoe. Of je nou al geboren bent of niet geboren bent, of je nou gezond in het leven mag staan of met een verstandelijke beperking behept bent, daar wil de Here met je naartoe. Of je nou bewust tot geloof gekomen bent als jongere, of dat je een kinderlijk geloof houdt ook als je zelf volwassen wordt, daar wil de Here met je naartoe. Als je jong gestorven bent zonder bewust tot geloof gekomen te zijn, daar hangt het ook niet van af. In dit artikel, dan ben je vroeg jong gestorven en vroeg bij God. En als nou zo'n babytje uit de moederschoot, dus nog niet eens volgroeid, sterft, blijft het dan altijd onvolwassen? Verandert het in een engeltje? Nee, dat niet. Blijft het dan altijd kinderlijk en onrijp en misschien zelfs zonder verstand? Ik heb ook wel eens een anencefaal kindje moeten begraven. Een kindje dat geen verstand meekreeg in de ontvangenis en geboorte. Nee, dat blijven geen gehandicapte mensen. Want al die handicaps, dat zijn gevolgen van de zonde, gemeente. Dat zijn gevolgen van de zonde. De onvolkomenheid en de gebrokenheid van het leven. Dat zal bij de Here niet zo zijn. Waar hier op aarde in een volwassen ontwikkeling 20 of 30 jaar voor nodig is, dat kan de Here, als die ze aflost, door de dood heen tot volle ontwikkeling brengen en straks ook tot volle geestelijke wasdom op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Daar zal het onvolkomene weg zijn. Daar zal het kinderlijke zijn afgelegd. Dan zullen we allen klaar en duidelijk de drie enige God ontmoeten en hem loven en prijzen voor altijd en volmaakt, omdat hij het gedaan heeft. En dan die jong gestorven kinderen, die konden op aarde geen vruchten van geloof en bekering laten zien. Maar ze zullen bij God stronen op de nieuwe aarde, die in overvloed dragen. En ze zullen hun stem, die op aarde misschien nooit geklonken heeft, ook niet in een geboorteschreeuw, daar eeuwig paren en volmaakt in het loflied op God. En hun lichamen, als ze die straks weer gaaf krijgen, hem geven tot zijn eer. Maar waarom staat er dan in Jesaja 11 dat een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een klein kind kan zijn hand zonder gevaar uitsteken in het nest van giftige adders? Ik denk dat dat een oudtestamentisch beeld is, gemeente, om te schilderen dat het koninkrijk dat neerdaalt vanuit de hemel als Jezus terugkomt, volmaakt en veilig zal zijn. Daar zal alles gaaf zijn, vol van shalom, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Een beeld van de shalom, waarin alles op zijn plaats staat, op Gods plaats staat. Zover zijn we nog niet. Als wij parels uit Gods hand hebben ontvangen in onze kinderen, in de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, als we voor de klas staan, als we catecheet zijn, laten we dan iets mogen leren van hoe een parel ontstaat. Onder druk wordt vaak het hoogste, de hoogste zegen ontvangen en genoten. En zo'n pareltje ontstaat in de veilige beschutting van de oesterschelp op de bodem van de zee. Nou, dat is een beeld natuurlijk. Maar dat onze gezinnen nou zouden mogen zijn, dat onze verenigingen, onze catechisaties midden in deze wereld staan, toch ook iets zouden mogen hebben van die bescherming, die veilige omheining, om aan de geloofsoverdracht te kunnen doen, voordat de jeugd zelfstandig uitvliegt als God hun het leven spaart. Ouders, waar maken we ons druk op, om? Opvoeders, waar gaan we voor? Mag het zo zijn? Daar wil ik mee besluiten. Met die tegel aan de wand waarop staat het gebed voor mijn kinderen. Dat gaat zo. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Heren, graveer ze daarin met onuitwisbaar schrift. Amen.
Thank you.
Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, dat dat in ons hart mocht leven, laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Dat wonder, Heere, dat u in de uitverkiezing begonnen bent met uw volk en dat u het ook afmaakt. En dat uw huis eenmaal vol zal komen van alle die de uwe zijn, grote en kleine in de genade. Maar ze komen allemaal aan en ze mogen eeuwig uw lof vertellen. Wat rijk als u dwars door het verdriet van ouders die een kind moesten missen, toch die troost gaf dat het kind u niet uit handen gevallen is, maar dat het thuis mocht komen. Heren, dat is genade en dat verdient de lofzang op u, drie enige God. Heren, wat rijk als we dat mogen verstaan, als wij zo ook zelf genade mogen ontvangen om onze kinderen voor te gaan die in het leven mogen blijven. Opvoeden is niet gemakkelijk, maar opvoeden is ook niet onmogelijk, want u bent de getrouw en u wilt ook in barre tijden van deze eeuw uw beloften waarmaken aan de harten van ouderen en jongeren. Heren, daar bidden we om. En dat we zelf als ouderen dan ook een voorbeeld mochten zijn, met alle gebreken die we hebben, maar toch een voorbeeld mochten zijn, doorzichtig tot op het heilgeheim van uw verzoening. Opdat ook het nageslacht u vrezen mag. Dat vraagt de persoonlijke keuze, Heren, die u in het hart werkt. Geef, o God, dat we in onze gezinnen en in alle verbanden waarin we staan ook iets van die veilige omheining van uw woord mogen proeven, zodat er ook rust en stilte is voor de overdenking van uw woord en het overgeven en doorgeven van wat we zelf hebben ontvangen. Zo werkt u door naar uw toekomst. En Heren, wat zou het groot zijn als wij daar allen bij mochten horen. Wij bidden voor ouders die mogen danken dat hun kinderen in het spoor gaan, hun kleinkinderen de Heren verlangen te dienen. Daar mogen we naar omhoog kijken, Heren, want dat is nooit eigen prestatie. We bidden voor ouders die zorg hebben over hun kroost. Zou het wel goed gaan? Wat kunnen ouders ook verdriet hebben als kinderen hebben afgehaakt, heel openlijk. En als wij niet meer kunnen praten over het diepe en wezenlijke van dit leven. Wilt u zich dan ontfermen, Heren? We bidden voor alle die een taak hebben onder de catechisanten, op de vereniging of voor de klas. Wat een belangrijke en verantwoordelijke taken zijn dat, Heren. Zegen ze en stel ze tot een zegen. Met de gaven die u aan zulke mensen geeft, maar ook met hun gebreken die ieder ook heeft. We bidden voor het werk onder verstandelijk beperkte mensen. In de catechese, in de opvang, in het begeleid wonen soms, ook in de erediensten die maandelijks gehouden mogen worden. Dit prachtige stukje werk, Heren, wilt u dat ook zegenen voor de doelgroep waarvoor het gedaan wordt. En geef dat die mensen ook een getuigen mogen zijn op de plaats waar u hen stelt. We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op het doen van examens. Wil ze alle nabij zijn, Heren, als de tijd vordert en de data aanstaande zijn, geef verstand met goddelijk licht bestraald en geef ook een inzet van binnenuit. Heren, bewaar ons het verdere van deze dag en ook morgen als we de bevrijdingsdag hopen mee te maken. Gedenk ons als kerk, als gemeente, als gezinnen, als alleengaanden. Wees allen nabij. Heren, dat bidden we onder dankzegging voor uw weldaden, alleen pleitend op het offer van de Heer Jezus uit genade. Amen. Het is vanavond dodenherdenking, gemeente, en daarom wil ik tenslotte zingen uit Psalm 43, die bekende verzen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren. We zullen dat gedachtig aan hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid tenslotte met elkaar zingen. Psalm 43, vers 3 en 4, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Zeker.